We gaan het vanavond over de Mariologie hebben. Over Maria. Maria, de zoetlieve vrouw van Den Bosch. De sterren der zee van Maastricht. Dan hebben we nog Lourdes. En we hebben Fatima. En we hebben de lieve vrouw van Guadeloupe. En we hebben Kevelaar. En we hebben Manneu. En we hebben La Salette. En we hebben Borin. En we hebben in Ierland Knox. En we hebben Medjugorje. En in Nederland hebben we Heilo. Onze lieve vrouw ter nood. De Tjens de Goa, oh, natuurlijk Tjens de Goa. Ja, Tjens de Goa, toch alsjeblieft niet vergeten. Het is of Maria niet genoeg vereerd kan worden. En dan praten we nog niet over de lieveling van mijn bisschop, bisschop Punt, de vrouwen van alle volkeren. Waar overigens de paus niet zo geweldig weg van is, van die devotie. Want de paus heeft gezegd, dat is een plaatje van de lieve vrouw van alle volkeren. En dan zie je een kruis. En dan zie je Maria voor het kruis. Dat bevalt mij niet, zei Ratzinger. maar goed. Een vriendje van mij was ontzettend geschokt in Den Bosch. Want die was daar in de kapel natuurlijk. En die zag daar al die kaarsen branden. Bij de lieve vrouw van Den Bosch. De zoetlieve vrouw van Den Bosch. En daarna ging hij naar de mis en in de mis zaten precies 19 mensen. En vervolgens is hij weer teruggegaan naar de kapel van de zoetlieve vrouw en daar zaten er 36. Hij heeft ze allemaal netjes geteld en hij zei, dit klopt helemaal niet. Het lijkt wel of er een soort concurrentie is tussen de christologie en de mariologie. En dan wint de mariologie. Als dat waar is, dan is het fout. Als de mariologie het wint van de christologie, is het echt hartstikke fout. Maria zelf zegt, omnia quid ixerit phobis, hec facite, alles wat hij u zeggen zal, doe dat. Dat is de wapenspreuk van Jan Hendricks, de nieuwe hulpbisschop van Haarlem. Buitengewoon aardige vent en ik was zeer verheugd dat ik die wapenspreuk zag. Want ik liep in de tijd de misdienaarscursus in Dominicus. En daar was een vriendje van mij en ik waren samen in die kerk. Toen het tamelijk leeg was, 's morgens. En daar had je zo'n dwaal. En die dwaal die had een geborduurde voorkant die overheen hing. En daar was op geborduurd omnia quid ixerit phobis hec facit. En dat herinnerde ik me goed. En toen dachten we, wat betekent dat? En toen kwam pater van der Ven net binnen, de man van wie wij onze cursus kregen. Dat was zo'n man van 2 meter lang, 2 meter dik. Hè? Dus een buitengewoon indrukwekkende Dominicaan. En dan bovendien in vele meters van dat roomwitte flanel, van het habijt, van het Dominicaanse habijt. En die zei, en jongens, wat komen jullie hier doen? En hij zei, nou pater, we wilden wel graag weten wat dat betekende, wat erop staat. En hij zei, jongens, dat betekent, dat zegt Maria bij de bruiloft van Cana tegen de dienaren, alles wat hij u zeggen zal, doe dat. Maria wijst altijd op Jezus. Dat moeten jullie goed onthouden. Dus dat heb ik vanaf dat moment altijd goed onthouden. Geen concurrentie tussen mariologie en christologie. Integendeel, Maria wijst ons op Christus. Toegegeven, er staat over Maria niet zo bar veel in het Nieuwe Testament. Maar, ik heb het al eens een keer verteld, de 3 K's, hè, dat kunt u allemaal makkelijk onthouden. 3 K plus P. Cana, kribbe, kruis, Pinksteren. Cana is het begin van het openbare leven van Christus. Het kruis is natuurlijk het eind van het openbare leven van Christus. En de kribbe uiteraard. En Pinksteren, als Maria met de apostelen samen bidt om de vervulling met de Heilige Geest. Allemaal Nieuwe Testament. 3KP. Makkelijk te onthouden, hè? Niet PK, paardenkracht, maar KP. Maar vinden we iets van Maria ook in het Oude Testament? Nou, dat zal u meevallen. In het begin al staat daar natuurlijk het proto-evangelie, zoals de kerkvaders dat altijd noemen. als God de slang aanspreekt en spreekt over de vrouw, de vrouwen en over de slang. En dan zegt dat het, er zal strijd zijn tussen uw zaad en tussen haar zaad. Tussen de nakomelingen van de slang, de duivelen, en tussen haar zaad, de nakomelingen van Maria. Dat zal u de kop vermorselen, dat zaad van Maria zal u de kop vermorselen, maar gij, de slang, de duivel, zal het zaad van Maria, de verzenen, de hielen, vermorselen. Dus daar wordt eigenlijk al de kruisdood van Christus aangekondigd. De duivel zal Christus de verzenen vermorselen, in de hiel bijten. Maar Christus, het zaad van de vrouw, zal aan de duivel de kop vermorselen. Dat is een buitengewoon merkwaardige tekst. Alle Hebraïsten zijn het erover eens dat hier wordt gesproken over het zaad van de vrouw. In het Hebreeuwse denken is het zaad typisch voor de man. De vrouw is alleen maar degene die het zaad ontvangt. En we hebben zelfs oude plaatjes in het kruidenboek van Dodoens uit de 13e eeuw. Daar staat een plaatje, tegenwoordig zouden we dat denk ik pornografie noemen, maar er staat een plaatje van de man die zijn zaad spuit in de vrouw. En dan zie je een soort straal. En in die straal zitten allemaal hele kleine mensjes. Dus de man spuit als het ware al die kleine mensjes bij de vrouw. De vrouw doet er verder weinig aan. Die moet dat netjes als een kip op het ei, die moet dat verwarmen en zo. Maar het is uiteindelijk de haan die het centrum van de vruchtbaarheid is. Dus als daar gezegd wordt, het zaad van de vrouw, het vrouwenzaad. Vroeger werd in hele orthodoxe protestantse kerken, laat ik maar zeggen zwarte kousenkerken, werd nog wel eens gesproken over het vrouwenzaad. Dus zelfs in die kringen komt er een soort mariologie, ondanks alles, terug. En dan zie je dat daar een uitzonderlijke term wordt gebruikt. En dat gebeurt dus onmiddellijk na de zondeval. Dus zodra de mens gevallen is, dan komt God al met zijn belofte. De mens zal verlost worden. En de mens zal verlost worden door de nakomelingen van de vrouw. Niet van de man, natuurlijk ook van de man. Maar bij de geboorte van Christus is de man wel uitgeschakeld. En tot op de huidige dag wordt in het orthodoxe Jodendom het Jodendom van een kind bepaald door de afkomst van de moeder. Als de moeder Jodin is, dan kan de man verder een Pool zijn, of een Rus, of een Oezbekistani, of dat kan allemaal niks schelen, maar als de moeder een Jodin is, dan is het kind Jood. En als de man een Jood is, maar de moeder is een Goy, een Goyse kalle, zoals we dan zeggen, een heidens meisje, dan is dat kind geen Jood. Dus de vrouw bepaalt het Jood zijn, het drager van de belofte zijn van het Israëlische volk, van het Joodse volk. Dat zaad, dat komen we tegen in de gelijkenissen van Christus. Aanstaande zondag komt u tegen in de evangelielezing. Dat zaad dat in de grond valt en sterft. En het einde van dat evangelie is: maar als ik verhoogd zal zijn, zal ik allen tot mij trekken. Evangelie van de vierde zondag van de vaste. Het zaad valt in de grond en het sterft. Dat zaad dat verandert, dat is helemaal niet meer herkenbaar als zaad. Dat wordt iets rimpeligs waar een paar worteltjes uitkomen en wat zich naar boven werkt door de grond heen. En wat dan op een gegeven moment vrucht voortbrengt. He, die aar die komt eruit en dan komen allerlei nieuwe zaden uit. Daar eten wij van, ook in de Eucharistie eten wij daarvan. Het zaad dat in de grond valt en sterft, en als ik verhoogd zal zijn, dan zal ik allen, niet alleen maar Joden, maar dan zal ik allen tot mij trekken. Een wonderlijke tekst waarbij het verhogen, zoals meer in Johannes, altijd gaat, tegelijkertijd gaat over de kruisdood van Christus en over zijn verheerlijking. Zoals ook als hij spreekt over de slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft. U kent het verhaal van de koperen slang. Joden hadden gemurmureerd en ze werden gestraft. Mensen stierven, maar Mozes kreeg de opdracht om een slang te maken van koper en die op een staak te zetten. En iedereen die in vertrouwen en geloof naar die slang keek, dus dat was datzelfde beest dat de dood had veroorzaakt. Als ze in vertrouwen daarnaar keken, dan werden ze genezen. En Christus zegt, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, op een paal gezet heeft, denk aan het kruis, zo zal de Zoon des Mensen verhoogd worden. En teken worden van leven voor degene die in geloof naar hem opziet. Zonder vrouw. De vorige paus heeft daar een prachtig verhaal over geschreven. Mulieris Dignitate, over de waardigheid van de vrouw. De moeite waard om te lezen en trouwens ook heel goed leesbaar. Zonder vrouw is de schepping niet goed. Dus voortdurend lees je in Genesis, God deed dit en God deed dat en het was zeer goed. En het was zeer goed, bomen en dieren en het was allemaal heel goed. En dan schept God Adam. En dan is Adam moederziel alleen, letterlijk moederziel alleen. En dan zegt God, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een vrouw maken die bij hem past. Een hulp maken die tegenover hem is. Zo staat het er letterlijk in het Hebreeuws. En zo heeft de Statenvertaling dat ook buitengewoon getrouw vertaald. Een hulp die tegenover hem is. Dus niet een of ander vrouwtje dat alles goed vindt wat de man vindt. Maar een vrouw die een eigen mening heeft, een eigen leven heeft. Een zelfstandig wezen. Dat heeft ook iets te maken, maar daar hebben we het vorige keer al over gehad, over de goddelijke drie-eenheid. De mens, man, vrouw, kind als aardse verwijzing naar de goddelijke drie-eenheid, waar we ook spreken over personen. De Vader is niet de Zoon en de Zoon is niet de Heilige Geest. Het zijn drie ikken in het ene wezen van de goddelijke drie-eenheid. Ik zal hem een hulp maken die tegenover hem is. En dan, als de val geweest is, dus als God heeft gezegd tegen man en vrouw, jullie zullen allebei de dood sterven, dan geeft Adam zijn vrouw een nieuwe naam. Adam die eigenlijk, ik zou bijna zeggen, afwezig was geweest. De vrouw had zich laten verleiden door de duivel, door de slang. En zij nam en zij at, zij nam het initiatief. En zij gaf ook haar man en hij at. En dan ineens, na de val, dan herneemt Adam als het ware zijn ambt. Als degene die de leiding neemt. En hij geeft de vrouw een nieuwe naam. Voor de val had hij de vrouw naar zichzelf genoemd. Manin, boer, boerin, nou dat is een bekend werk. En dan geeft hij de naam Eva. Eva Chava. Dat wil zeggen leven. Omdat zij de moeder aller levenden geworden is. De vrouw draagt het leven in zich. Dat is de eer en de heerlijkheid van de vrouw, dat zij het leven in zich draagt en dat ze met pijn en moeite dat leven aan het licht brengt. Chava, na de val, de onverwoestbare waardigheid en, zoals de paus zegt, de majesteit van de vrouw. Johannes Paulus was buitengewoon zuinig met het woord majestas. Dat gebruikte hij bijna nooit en eigenlijk alleen maar voor God zelf. Maar in dit geschrift gebruikt hij dat voor de vrouw. Dat is de waardigheid, de dignitas et majestas muliris. De waardigheid en de majesteit van de vrouw. De vrouw die iets merkwaardigs heeft. De vrouw geeft in een bepaalde periode in haar leven, als ze vruchtbaar is, maandelijks haar bloed. Nou, daar hebben we het vorige keer al eens een keer over gehad, over wat het bloed betekent. Het bloed, dat is het leven. En de vrouw geeft maandelijks haar bloed. En in de baring van een kind, dan is het helemaal een bloederige zaak. Dat kind wordt in bloed geboren. Dus de vrouw geeft dat leven door het offeren van haar bloed. En dat is een mystieke verwijzing, zegt Bernard van Clairvaux, naar Christus zelf, die ons het leven geeft door zijn bloed. Dat is een van de hele weinige keren dat de kerkvaders, een van die kerkvaders, Christus geallegoriseerd ziet in de vrouw. De vrouw offert zichzelf voor het nieuwe leven en de vrouw staat dus aan de kant van de God van het leven. Ook al zullen de kinderen die zij baart sterven, maar ze staat aan de kant van het leven. Er komen telkens nieuwe kinderen en het leven wordt voortgezet. Er ligt in het Oude Testament, en het Oude Testament zegt iedereen, dat is een mannenzaak, dat is een hele patriarchale samenleving, schandelijk natuurlijk. Maar in het Oude Testament, toegegeven een mannenzaak, aartsvaders, daar ligt al een theologie van de vrouw. De profeten hebben zich geweldig druk gemaakt over het veelgodendom dat rondom Israël in zwang was. En in dat veelgodendom had je altijd een mannelijke god met een vrouwelijke godin. En daar had je altijd natuurlijk de cultus van de vruchtbaarheid. Het klinkt een beetje grof om te zeggen, maar goed, u neemt me dat niet kwalijk. Ik zeg het andere ook maar na. Maar het gouden kalf, dat was een gouden stierkalf. En wij hebben in Canaan, in het Heilige Land, hebben wij een aantal van dat soort heidense beelden opgegraven. En dan zie je altijd een stier met een geweldig geërecteerde, enorme penis als symbool van de vruchtbaarheid. Dat moet je je dus voorstellen. Mozes is op de berg bij God. En ondertussen maakt Aaron met het goud wat de Israëlieten meegenomen hebben uit Egypte, een genadegave van God, Aaron smelt dan zo een dergelijk vruchtbaarheids, een puur heidens vruchtbaarheidssymbool. Altijd zie je dus bij al die heidense volken rondom Israël verheerlijking van de vruchtbaarheid. Soms was daar ook tempelprostitutie, dus daar waren vrouwen die als het ware aan de godheid gewijd waren en die zich gaven als prostituee aan de mannen die daarmee een soort religieuze daad, een cultische daad verrichten, want die mannen waren dan als het ware het symbool van de godheid en die godheid bevruchtte zijn eigen godin. Je leest in het Oude Testament ook voortdurend over de Asherah-palen. Asherah was de godin die altijd bij de Baal behoorde. Je had de Baal plus de Asherah. Baal werd altijd afgebeeld, tenminste meestal afgebeeld als een beeld, een stierkalf. En Asherah werd afgebeeld, merkwaardigerwijze, de vrouw, dus de vrouwelijke de godin, werd afgebeeld als een paal. Dus als een soort geërecteerde penis. Dat klinkt allemaal erg Freudiaans, maar dat kan ik ook niet helpen. En er wordt ook voortdurend in het Oude Testament gezegd, als de profeten spreken over het volk dat meedoet met de heidense godheden en met de heidense afgodendienst, dan wordt het altijd genoemd afhoereren. Letterlijk, afhoereren. Zo staat het ook in de Statenvertaling. In de Nieuwe Vertaling staat het veel keuriger, maar daarmee ook veel minder kleurrijk. Bepaalde theologen zien, met name Karl Barth, En maar ook allerlei theologen uit de 19e eeuw in Duitsland, protestantse theologen, zien in de Mariaverering eigenlijk de introductie van een nieuw heidendom. Zie je wel, Maria, natuurlijk, dat moet natuurlijk een godin zijn. God moet een godin hebben. Vruchtbaarheid, die hele Mariaverering, dat is een herleving van het heidendom uit het Oude Testament. En men knoopt dat dan altijd ook weer vast aan Efeze. En u zult zich herinneren dat in de Handelingen der Apostelen een verhaal staat over Paulus. En Paulus komt in Efeze terecht. En Efeze verdiende ontzettend veel geld omdat daar een tempel stond van Diana. En Diana was de Diana der Efeziërs. En dat was een vruchtbaarheidsgodin. En daar hebben we ook nog een beeldje van opgegraven in Efeze. Ik kan u de details helaas niet besparen, maar dat is een vrouwenfiguur. En vanaf de hals bestaat ze alleen maar uit borsten. Melkgevende borsten. Dus echt ook zo'n idee van vruchtbaarheid, kinderen voortbrengen. Geweldig. En daar in Efeze, daar is een concilie geweest. Het concilie van Efeze uit het jaar 431. En daar heeft Maria officieel de titel gekregen, Moeder van God. En dan zeggen die bozaardige liberale theologen, zie je wel, daar heb je het, gewoon de introductie van het oude heidendom. Zoals die mensen in Efeze urenlang hadden geroepen toen Paulus zijn Christus verkondigd had, groot is de Diana de Efeziërs. Het staat er nadrukkelijk in Handelingen dat die mensen allemaal brulden, urenlang, groot is de Diana de Efeziërs. De moeder van God, wat was er aan de hand? Er waren twee mensen, Nestorius en Uituges. Nestorius was een priester uit Egypte, Alexandrië. En Nestorius zei, het kind wat voortgekomen is uit de moederschoot van Maria, dat was de menselijke natuur van Christus. Maria heeft uitsluitend de menselijke natuur voortgebracht. En hij noemde Maria dus Christotokos, de Christusbarende. Daartegenover stond de patriarch van Alexandrië, Uituges. En Uituges zei, geen sprake van, het kind wat zij voortbrengt, dat brengt ze natuurlijk voort naar de menselijke natuur, maar die menselijke natuur is onafscheidelijk verbonden aan de goddelijke natuur. Het kind wat zij voortbrengt is de God-mens Jezus Christus. En daarom spreken wij over Theotokos, de Godbarende. En zo wordt ze nog steeds genoemd in de Oosterse kerk. Theotokos, de Godbarende. En op dat concilie van Efeze heeft men dus vastgesteld dat Nestorius Christotokos, alleen de menselijke natuur, een ketter was. En dat Uituges de orthodox gelovige was. Dat Uituges gelijk had. Maria is inderdaad de Godbarende. Het kind wat zij voortgebracht heeft. Het kind wat in de kribbe van Bethlehem lag, was God en mens. Onafscheidelijk aan elkaar verbonden. We hebben het gehad over die tempelprostitutie bij het heidendom. Wat staat daar nou tegenover bij Israël? Bij Israël staat daar tegenover het model van het huwelijk. Het heilige verbond van God met zijn volk. Hosea is de eerste van de kleine profeten. En dat is een beetje een schrikwekkend verhaal wat Hosea schrijft. Hosea krijgt een bevel van God, eerste van de kleine profeten, om te trouwen met een hoer die met allerlei mannen contact heeft. En dat huwelijk is onverbreekbaar. En dat is een symbool van Israël dat van God afwijkt, dat van God afhoereert. En God blijft trouw aan Israël. Dus dat is het tragische leven van Hosea. dat hij ondanks de ontucht van zijn vrouw trouw aan haar moet blijven, zoals God zelf trouw is aan Israël. Het huwelijk is in het Oude Testament het duidelijke symbool van Gods trouw aan zijn volk, de onverbrekelijke trouw aan zijn volk. Het hooglied, wat behoorlijk erotisch is als je het zomaar leest, het hooglied zou nooit in de kanon terechtgekomen zijn als het niet typologisch beschouwd was door de theologen, ook door de Joodse theologen al meteen, als een beschrijving van het huwelijk tussen God en Israël. Liefde en trouw. Als je kijkt in Psalm 45, dan, een van mijn geliefde psalmen moet ik zeggen, hij komt in het brevier altijd voor de woensdag, en dan lees ik hem altijd met buitengewoon veel genoegen. Mijn mond is als de stift van een snelle schrijver, stylus scribe velocis. En in die 45e psalm, die door de kerkvaders altijd gezien wordt als het huwelijk tussen God en Israël, daar zie je dat eerst de bruidegom wordt bezongen. Ik draag mijn gedicht een koning voor, mijn tong is de stift van een vaardig schrijver. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen, dat gaat over Christus. Lieflijkheid is over uw lippen uitgegoten, daarom heeft God u voor altoos gezegend. Gort uw zwaard aan uw heup, gij held, uw majesteit en uw luister. Enzovoort. En dan in het tweede gedeelte van het psalm wordt de vrouw toegesproken, de bruid toegesproken. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer. Buig u voor hem neer. Dan zoeken, o dochter van Tyrus, merkwaardig, Tyrus en Sidon, heidense steden. Dus hier wordt eigenlijk al iets gezegd over het heidendom dat bij de kerk zal gaan behoren. Niet alleen maar Israël, maar de hele wereld. Dan zoeken, o dochter van Tyrus, de rijken des volks met geschenken uw gunst. Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen, van goud brokaat is haar gewaad. Variegato amictu, met een goud geborduurde amict, met een sjaal. In kleurige geborduurde gewaden wordt zij door de koning geleid. Jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen worden tot u gebracht. Bernard van Clairvaux laat dat slaan op de nonnen. Onder vreugde en jubel worden zij binnengeleid en komen in des koningspaleis. Op de plaats uw vaderen, het oude verbond, zullen uw zonen staan. Gij zult hen tot vorsten stellen, Bernard van Clairvaux, dat zijn de apostelen, over het ganse land. Ik wil uw naam vermelden in alle geslachten, daarom zullen de volkeren u loven voor altoos en immer. Dat gaat dus over de vrouw en haar speciale verhouding tot haar man. De vruchtbaarheid van de aartsvaders, Abraham, we hebben het over het oude verbond, Abraham, Isaac, Jacob, is natuurlijk volstrekt ondenkbaar als de aartsmoeders er niet geweest waren. En daar heb je dus Sarah en Hagar, merkwaardig, die altijd, dat zijn altijd die een soort paren. Abraham moet ontzettend lang wachten op de vervulling van de belofte. Dat duurt Sarah veel te lang. En dan zegt ze, weet je wat je moet doen? Je moet maar eens gemeenschap hebben met Hagar, een slavin. Dat was in die tijd niet ongebruikelijk. En dan hebben we in ieder geval een kind. En dat kind adopteren wij dan gewoon als ons eigen kind. Ismaël. Sarah en Hagar. Rachel en Lea. Sarah is onvruchtbaar. Hagar is vruchtbaar. Rachel is onvruchtbaar, Lea is vruchtbaar. De moeder van Samuel, Hanna, en de bijvrouw, Peninna. Peninna is vruchtbaar, Hanna is onvruchtbaar. Het is er altijd merkwaardigerwijze paren van een vruchtbare en een onvruchtbare vrouw. En dan zie je een wonderlijke omkering De belofte wordt doorgegeven door de onvruchtbare die op een wonderbaarlijke manier vruchtbaar wordt. En de onvruchtbare vrouw met al haar kinderen, die verdwijnt een beetje in de geschiedenis. Dat is dezelfde omkering die je ook in het Oude Testament ziet als voortdurend de oudste zoon en de jongste zoon. De oudere zoon, die wordt het niet, maar de jongste, die wordt het. Samuel die zegt, zijn dit al de jongens? Als hij de koning moet kiezen. Zijn dit al de jongens? Nou ja, er zijn een hele rij zijn gepasseerd. Ja, er is er nog wel eentje. Maar dat is David. Ja, nou ja, goed, die zit bij de schapen. Dat is een jong jongetje. En die heeft dan ook nog... Hij ziet er een beetje meisjesachtig uit. En hij speelt op de harp en hij heeft rood haar. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is de enige keer dat zoiets in het Oude Testament staat. Nou ja, maar David wordt het. En Saul wordt het uiteindelijk niet. Dus daar zie je diezelfde omkering. En die omkering zie je ook al in het Magnificat. Machtigen heeft hij van de troon gestoten en nederigen heeft hij erop verheven. Rijken heeft hij ledig heen gezonden en hongerigen met goederen overladen. Aardse onvruchtbaarheid wordt hemelse vruchtbaarheid. Het komt niet uit ons op. Wij maken de verlossing niet. Maar God maakt de verlossing. Wat bij de mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Paulus schrijft daar al over in Galaten 4. Dan heeft hij het over het zaad van Abraham. En dan zegt hij ook nog eens een keer nadrukkelijk, het is geen meervoud, het is een enkelvoud. Dus dat slaat op Christus zelf. En die is geboren uit de belofte. Johannes 1 vers 13. Een hartstikke belangrijke tekst. Uit dat eerste hoofdstuk van Johannes. Wat vroeger altijd gelezen werd in de Tridentijnse mis. Aan het eind van iedere mis. Johannes 1 vers 13. Zo vaak gebruikt dat er zelfs een stukje afgescheurd is. Wie heeft hij macht... Alle die hem aangenomen, heeft hij macht gegeven, bevoegdheid gegeven, het recht gegeven, kinderen Gods te worden. Alle die hem, Christus, aangenomen hebben, kinderen Gods te worden. Die in zijn naam geloven, naam Jezus, dat is redder. Die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, doch uit God geboren zijn. Het komt niet bij ons mensen vandaan. Wij kunnen onszelf niet redden. Er zijn geen Münchhausen die zich aan zijn eigen haren uit de trek redt. Maar het moet bij God vandaan komen. En vervolgens, het 14e vers, het woord is vlees geworden. Dus dat is de verborgen verwijzing in het eerste hoofdstuk van Johannes van de maagdelijke geboorte. Die niet uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, doch uit God geboren zijn. Het woord des is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eengeborene des vaders. Vol van genade en waarheid. Het lied van Hanna. De moeder van Samuel. En dan moet je daar goed bij bedenken. Hanna kan geen kinderen krijgen. De moeder van Samuel. Maar ze komt elk jaar naar de tabernakel toe. En dan zit Eli daar, de hoge priester. En dan roept ze of God er niet alsjeblieft een kind wil geven. En ze wordt ontzettend gepest door Peninna, de bijvrouw, die kinderen baart. En dan zegt haar man tegen haar, dat is een prachtig woord overigens, ben ik u niet liever dan 7 zonen? En dan bidt ze in de voorhof van de tabernakel. En dan denkt Eli, die vrouw is dronken, want ze is zo luid aan het bidden, dat lijkt wel een beetje hysterisch. En dan zegt ze, nee mijn heer, ik ben niet dronken, maar... En dan denk ik aan de King James Version, but I am a woman of a sorrowful spirit. Maar ik ben een vrouw met een hart vol verdriet, of a sorrowful spirit. En dan krijgt ze de belofte van een kind. En het interessante van Hanna is dat ze van meet af aan, en vandaar dat ze ook een type van Maria is, dat ze dat kind van meet af aan toewijdt aan de dienst des Heeren. Dus als Samuel geboren wordt, dan is het nog maar een knulletje. En dan brengt ze hem al naar het heiligdom. En daar doet hij dan dienst als klein knechtje van de hoge priester Eli. En hij is dan de grote profeet Samuel, die uiteindelijk de koningen van Israël zal moeten zalven en uiteindelijk David ook zalft. En dan zingt Hanna een lied. En als je dat lied van Hanna leest in het Oude Testament, in het Boek der Koningen, dan zie je dat dat precies hetzelfde is als het lied van Maria in het Magnificat. Met dezelfde omkering. Rijken heeft hij ledig heen gezonden en hongerigen met goederen overladen. Die wonderlijke omkeer, het komt bij God vandaan. Dus hier vind je al, bij die aartsmoeders die allemaal van nature onvruchtbaar zijn, en die door een wonder van God vruchtbaar gemaakt worden, daar vind je al een aanduiding van, ik zou bijna zeggen, van de theologie van de maagdelijkheid. Daar vind je de eerste aanzet. Lijfelijke onvruchtbaarheid wordt geestelijke vruchtbaarheid. Geestelijke en dan wel gematerialiseerde, concrete vruchtbaarheid. Een echt kind wordt er geboren. Vrouwen in het Oude Testament. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de vrouwen die Israël gered hebben. Zodat Israël als volk kon voortbestaan en zodat uiteindelijk uit Israël de Messias geboren zou kunnen worden. Deborah. De Heere verwekte een richteres, een vrouw. En die vrouw die ziet kans om al die klungels van mannen een beetje aan te vuren, zodat ze naar het zwaard grijpen en de vijanden verjagen uit Israël. Maar het is een vrouw die het doet. Deborah, een richteres. De Heere verwekte een richteres. En wat denkt u over Esther? Het eerste pogrom. Het voorgenomen pogrom in het Perzische Rijk. Haman wil al de Joden uitroeien. En dan is het Esther. En Esther is ook maar, Esther is een harenvrouw. Laat me elkaar geen mietje noemen. Dus ze is een buitengewoon afhankelijke vrouw. En ze is doodsbenauwd. Want haar oom Mordechai zegt, ja, je moet naar de koning gaan. En je moet hem vertellen wat Haman van plan is. En je moet proberen om de koning zover te krijgen dat hij dat terugtrekt. Want de brieven zijn al geschreven. Hè, de Nuremberger rassenwetten zijn al geschreven. En probeerde. Maar dan zegt Esther, maar als ik naar de koning ga, en dan moet ik maar afwachten of de koning mij zijn scepter toereikt. Want wie de koning zijn scepter niet toereikt, die is een kind des doods. Maar ze doet het. En ze zegt, kom ik om, dan kom ik om. Dat is een onvoorstelbaar woord. En die vrouwen uit het Oude Testament, en dan heb ik het nog niet eens over Judith, maar goed, die functioneren altijd als profetessen. Op een gegeven moment wordt de geest des Heren over hen vaardig. En dan doen ze dingen waar ze van nature nooit toe in staat waren geweest. Profetessen. Zoals Paulus ook in het Nieuwe Testament zegt, dat het de vrouwen toegestaan is, mits met gedekte hoofden, om te bidden en te profeteren. Profetessen. En Filippus, de diaken, heeft twee dochters die profetessen waren. Opmerkelijk, nooit priesteressen. Profetessen, nooit priesteressen. God wordt in het Oude Testament nooit gezien als, zoals bij de heidenen, de partner van een godin, maar hij is de partner van een uitverkoren schepsel. Niet van een godin, maar van een schepsel, van Israël. Het volk dat hij zelf heeft geformeerd en dat hij zelf heeft uitgekozen en waar hij verliefd op is. Er staat ergens in een van de profeten dat Gods ingewanden rommelen over Israël. Wij zouden zeggen, mijn hart draait om als ik denk aan de ellendige staat van Israël. De dochter van Sion. Zo wordt ze genoemd, Israël. En dan wordt op het hoogtepunt van Gods verlossende liefde uit dat Israël, dat voortgekomen is uit vrouwen die uit zichzelf onvruchtbaar waren, en uit vrouwen die Israël als volksbestaan gered hebben, dan wordt op het hoogtepunt van de verlossing uit Israël Gods zoon geboren. Concreet, lijfelijk, Christus Jezus. Maar niet zonder de vrouw. En die vrouw is even concreet en lijfelijk als al die aartsmoeders die, wat wij mensen onmogelijk achten, kinderen voortbrachten, omdat ze de genade van God hadden gekregen persoonlijk uitverkoren te zijn en op die manier mee te werken aan de geboorte van Jezus Christus. Ik heb nog een beetje tijd. De engel groet Maria. En hij zegt dan, de engel zei tegen Maria, wees gegroet Maria. Er staat gaire. En gaire is een, in het Septuagint, gaire, dat is een Grieks woord, dat betekent verheugen. Dat was bij de Grieken een gewone groet. Zoals wij zeggen, goeiedag, zeiden de Grieken tegen elkaar, gaire, verheugen. Bij de Joden was dat absoluut niet de gebruikelijke groet. Bij de Joden was het shalom, vrede. Zoals je nog Salem alaikum, hè? Zo, wat de islamieten nog steeds tegen elkaar zeggen. Overgenomen uit het Jodendom. Overigens, tussen haakjes. Maar de engel zegt tegen haar, gaire, verheugen. Zoals in de profeet Zevanja tegen de dochter van Zion gezegd wordt, verheug u. Dochter van Zion, verheug u, jubel, Jeruzalem. En daar staat dan kegaritomene, daar komen we zo meteen nog op terug. Wij vertalen dat vol van genade. Dat is helemaal niet zo'n gekke vertaling. Dat is als het ware overstroomd van genade. En nogmaals, genade, dan hebben we het over datgene wat wij niet ophoesten, maar wat ons zomaar gegeven wordt. Zoals het woord testament iets is wat ons zomaar gegeven wordt. Dat heb je niet zelf bij elkaar gewerkt. Testament is, dat krijg je gewoon. Hè? Wat je vader is, heeft zich rot gewerkt, en jij bent zijn zoon en je vader sterft, en dan krijg je dat zomaar in je schoot geworpen. Dat is genade. Genade is wat zomaar gegeven wordt. En Maria is dus de begenadigde. Nou kun je zeggen, en dat is ook gezegd, met name een beetje door Calvijn. Maria kreeg zoveel genade, dat ze niet anders kon dan zeggen, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Et ancilla domini, mi fiat scunum fermentum. Dan is, als dat waar is, dan is Maria niet overstroomd met genade, maar dan is Maria overweldigd. Ze kon niet anders. Zo gaat God niet met ons om. God spreekt tot ons en hij verwacht dat wij hem antwoord geven. Natuurlijk. Is dat een mysterie dat we genade krijgen? We hebben Gods genade nodig om ja tegen hem te zeggen. Maar wij moeten ja zeggen. Ik weet ook niet hoe dat werkt. Hoe dat zit met uitverkiezing en vrije wil. Spreek me daar straks alsjeblieft niet op aan, want ik heb geen idee. Maar en Thomas van Aquino ook niet. Dat is mijn grote troost. En Augustinus ook niet. Maar het is... Het is allebei. Het is, God verkracht ons niet, maar God wacht op ons ja-woord. En dat is het bijzondere van Maria. Zij geeft antwoord. En nou denk ik aan, als tegenstelling, aan Zacharia in de tempel. Zacharia, de man van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper. Zacharia staat in de tempel in het heilige, naast het reukofferaltaar, nota bene. Dus hij is bezig met de gebeden van Israël aan God op te dragen. En dan komt de engel en die zegt dat zijn vrouw een kind zal krijgen. En die is ver boven de leeftijd. En Zacharia gelooft het niet. Nota bene, de priester in de tempel, die een engel ziet, die hem een boodschap brengt. Een wonderbaarlijke boodschap natuurlijk. En hij gelooft het niet. En dan wordt hij stom. En dan kan hij pas weer spreken op het moment dat de vrienden en de buren zeggen dat kind wat geboren is, dat moet ze zo heten. En dan ineens, dan kan hij weer spreken en dan zegt hij, Johannes is zijn naam. De naam die de engel hem had geopenbaard. Je zult een kind krijgen, een zoon krijgen. En je moet hem de naam Johannes geven. En Johannes betekent geschenk van God. Johanan. Dat is een wonderlijke tegenstelling. Maar bij Maria zit gewoon in haar huis in Nazareth. Nou, dat is gewoon ver weg is dan. Dat is een plaatsje van niks. Dat is Uitwelleringa of zoiets dergelijks. En daar zit ze dan in een gewoon huisje. En hoe weten we dat ze zo arm waren? Omdat ze bij de opdracht in de tempel een paar duiven offeren. Nou, een paar duiven, normaliter, als je een zoon gekregen had, die de moederschoot geopend had, de eerstgeboren was een zoon, dan gaf je een lam of een bokje, maar zij hadden niks meer dan een paar duiven. Het waren gewoon arme mensen. Dus daar zit in een of ander arbeidershuisje in Uitwelleringa zit een meisje. En dan komt er een engel en die engel zegt dat ze een kind zal krijgen. En dan zegt dat meisje, zoals elke nuchtere Groningse meid zou zeggen, kan helemaal niet, want ik heb geen omgang met een man. Het kan echt niet nuchteren. En dan zegt de engel, de Heilige Geest zal u overschaduwen. Dat is een heel merkwaardig woord. Episkiatzijn. En dat woord episkiatzijn wordt in het Oude Testament gebruikt, in Septuagint, als de heerlijkheid des Heren neerdaalt op de tabernakel en op de tempel. En als de heerlijkheid des Heren neerdaalt op de berg Sinaï, als Mozes daar is om van God de wet te ontvangen, episkiat zijn, dan overschaduwt de wolk. En u herinnert zich dat ook bij de hemelvaart van Christus, dan kijkt de apostel omheen en een wolk nam hem weg. En hetzelfde vindt u ook, die wolk vindt u ook bij de verheerlijking op de berg Tabor. Episkiat zijn. En dan gaat Maria naar Elisabeth. En dan zegt Elisabeth, ook onvoorstelbaar, wie ben ik dat de moeder mijns heren tot mij komt? En mijns heren, daar staat curio mou. En curios, dat zingen we nog steeds in het Grieks, in de liturgie, Kyrie eleis. Dat is de naam, de godsnaam. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer, dus je kunt ook vertalen dat de moeder van mijn God, naar mij toekomt. En toen ik u zag, zegt ze, sprong het kind op in mijn schoot. En daar wordt een woord gebruikt, skirtan. Het kind sprong op in mijn schoot. Datzelfde woord wordt gebruikt als de ark die weg geweest is een hele tijd lang, als die door David teruggehaald wordt, en we kennen het verhaal wel, hè, dan danst David voor de ark. En de ark, dat is de tegenwoordigheid Gods. De heilige Efraïm de Syriër spreekt over de moederschoot van Maria als over de ark Gods. Daar woont God zelf, in de moederschoot van Maria. En als Johannes dus in de schoot van zijn moeder opspringt, dan wordt daar datzelfde woord gebruikt, wat nergens verder voorkomt in het Oude Testament. Ja, nog één keer in het Lucas, maar goed. Dan wordt daar datzelfde woord gebruikt. Het kind sprong, zoals David springt voor de ark, voor de tegenwoordigheid Gods. En Johannes herkent zelfs in de moederschoot de identiteit van Christus. En Elisabeth verwoordt dat: door wie ben ik dat de moeder mijns heren tot mij komt. Hoe zit dat nu met het dogma van de onbevlekte ontvangenis? Dat is een laat dogma, 1854. Op verzoek van een heleboel bisschoppen uit de hele wereld. En dat wordt pas aanvaardbaar als je gelooft dat de Heilige Geest de kerk leidt. Dat er dus in de kerk een algemene overtuiging kan ontstaan, die je niet direct in de Bijbel vindt, maar de geest die toegezegd is, ik zal u de geest geven, zegt Christus, die zal u in alle waarheid leiden. Als je dat gelooft, dan kun je je ook voorstellen dat in de geloofsbeleving van de christenen binnen die kerk er langzamerhand een overtuiging ontstaat die leidt tot een dogmatische uitspraak. Dat is dan zeer formeel, een dogmatische uitspraak. Maar men zegt ook wel, ja, in de Oosterse kerken is dat dogma van de onbevlekte ontvangenis nooit aanvaard. Nee, het formele dogma is nooit aanvaard, maar vanaf het eind van de derde eeuw, dus dat is pakweg tussen 250 en 300, wordt Maria door alle Oosterse theologen al genoemd de Panhagia. En Pan is volledig, en Hagia is heilig, dus de alheilige, dus de totaal geheiligde. Dus het wezen van de zaak is in de Oosterse kerken precies net zo als in de Westerse kerken. Als je in een Russische kerk komt, zie je ook altijd rechts van de grote deuren een icoon van Christus en links een icoon van Maria. En bij het begin van de dienst worden beide iconen altijd bewierookt. Wat is daar eigenlijk? Wat is er aan de hand? Erfzonde betekent uiteindelijk het opzeggen van een relatie. Het nee zeggen tegen God. Wij willen zelf uitmaken wat we doen. We willen niet iemand boven ons hebben die ons vertelt wat we moeten doen. En de onbevlekte ontvangenis wil zeggen dat vanaf het moment dat Maria, laat ik maar zeggen, begon te ontstaan in de moederschoot van haar moeder, de heilige Anna, maar dat is, daar weten we verder niet zoveel van, dat Maria van meet af aan ja gezegd heeft tegen God. Kijk, dat is ook dat woord kegaritomene. Dat is een heel merkwaardig woord. Vol van genade, zeggen wij altijd. En dat woord, dat is een, vergeef mij het technische verhaal, dat is een perfectum passief. Dus het betekent, zij die geheiligd is geworden. En dat woord kom je verder eigenlijk niet tegen in het Nieuwe Testament. Je komt het alleen maar tegen in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Daar staat over Christus: God heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen naar het welbehagen van zijn wil tot heerlijkheid van de genade waarmee hij ons begenadigd heeft in den geliefde. begenadigd. Daar staat datzelfde woord, maar het staat er in een andere werkwoordsvorm. Het staat er voor degene onder ons die Grieks kennen, in de aoristus. En de aoristus betekent dat het op een gegeven moment gebeurt. Hij heeft ons begenadigd op een gegeven moment in de geliefde. Maar Maria is kegaritomene. Zij is van absoluut van meet af aan vol geweest van genade. Dus als je die woorden vergelijkt met elkaar, dan is het niet onduidelijk dat wij inderdaad zeggen van Maria is vol van genade. God heeft ervoor gezorgd dat zijn zoon een waardige woonplaats zou vinden op deze aarde. En daarom is het ook volgens Augustinus al ondenkbaar dat wij in Maria enige zonde zouden vinden. Hoe komt het dan dat bijvoorbeeld Thomas van Aquino zegt, ja, van meet af aan, vanaf het moment van de conceptie, daar heb ik mijn twijfels over. Dat komt omdat de heilige Thomas van Aquino zeer beïnvloed was door de filosofie van Aristoteles. En Aristoteles zei dat de menselijke ziel pas gevormd werd in het lichaam van de moeder op de 40ste dag na de conceptie. En dan is Maria dus geheiligd vanaf de 40ste dag van de conceptie en niet vanaf het allereerste moment al van haar ontstaan, laat ik het zo maar noemen. Dus daar hoeven we ons niet zo vreselijk veel van aan te trekken, want ik denk dat Thomas van Aquino, en dat is eigenlijk door alle theologen al gezegd nu, dat standpunt van de ziel wordt pas ingestort op de 40ste dag na de conceptie, dat is eigenlijk door alle theologen al verlaten. En wij weten nu ook natuurlijk uit de medicijnenwereld dat het kind van meet af aan al een individu is, ook al zit het er alleen nog maar in. Het is alleen nog maar in een zaad, bij wijze van spreken. Maar uit dat zaad komt geen banaan, maar er komt een eikenboom uit. Dat zit er allemaal al in. Dus dat kind is er al, vandaar dat we ook zo tegen abortus zijn. Vanaf dat moment. En Ephrem de Syriër, 4e eeuw, een iets latere tijdgenoot van Augustinus, die zegt ook, God heeft bevolen dat de ark gemaakt zou worden van het allerduurste hout, helemaal overtrokken met goud. Als God in het Oude Testament al voor zijn woonplaats dit voortreffelijke materiaal uitkiest, dan kunnen wij ons niet voorstellen dat hij voor de levende mens die zijn zoon zou moeten voortbrengen, een materiaal zou hebben gekozen dat niet van meet af aan volledig zonder smet zou zijn. Kan er iets in het algemeen gezegd worden over hoe niet-katholieke christenen Maria zien? Niet-katholieke christenen zien Maria als, ik zal niet zeggen als een noodzakelijk kwaad, maar als een noodzakelijk goed, hè? Natuurlijk, Christus moest geboren worden, dus er moest de vrouw zijn. En God heeft inderdaad de nederige Maria uitgekozen. En dat is ongetwijfeld een vrouw die buitengewone genade heeft. Maar, als Maria zegt in het Magnificat, van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen, dan zijn dat alle geslachten minus de hervormde kerk, de gereformeerde kerk, de vrijgemaakte kerk, de christelijke gereformeerde kerk, de Nederlands gereformeerde kerk en alle evangelischen en alle charismatischen. Alle geslachten minus. Je moet je voorstellen, dat is dus dat meisje uit Nazareth, dat gewone meisje uit Nazareth, dat dan uitbarst, vervuld door de Heilige Geest, en dat dan zegt, van nu aan zullen alle geslachten mij, en wij horen daarbij, wij prijzen haar zalig. En wij roepen haar ook aan. Waarom roepen wij haar aan, en waarom doen andere christenen dat niet? In de Heidelbergse Catechismus, zondag 11, tweede vraag en antwoord, staat, geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Dat is natuurlijk al een buitengewoon suggestieve formulering. Hè? Bij de heiligen, nou ja, maar bij zichzelf of ergens anders. Weet je veel wat? Zoeken. Antwoord, neem zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland Jezus Christus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nood is. En dan wordt daar een tekst aangehaald, 1 Timotheüs 2:5, want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, die zich gegeven heeft tot losprijs voor allen. Dat is natuurlijk waar. Er is één God en er is één middelaar. Maar Paulus vermaant ons in diezelfde Timotheusbrief, tweede hoofdstuk, dat voor alle dingen gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, want dat is goed voor God, onze zaligmaker. En als het gaat over één middelaar, dan is het natuurlijk, het zal worden één herder en één kudde, één middelaar, maar Petrus moet de lammeren en de schapen hoeden. En nou moet je eens kijken wat er gebeurt in Cana. In Cana, dat vind ik het leuke van Maria, eerlijk gezegd. Dat is een echte vrouw, hè, die zegt van, die zielepoot, nou is toch de wijn op. Dan moet je je voorstellen. Hebben ze een groot feest. En straks is het hele dorp natuurlijk vertelt het verhaal dat ze veel te zuinig zijn geweest. En dat ze hun gasten niet hebben geëerd, want ze komen wijn tekort. Nou, dat kun je die mensen toch niet aandoen. En dan gaat Maria naar Jezus. En dan zegt Maria, ze zegt eigenlijk niks, hè? Ze doet geen verzoek. Ze zegt gewoon, ze hebben geen wijn meer. Meer niet. En dan zegt Jezus, en dat klinkt ons buitengewoon grof in de oren, vrouw, wat heb ik met u te doen? Letterlijk staat er in het Grieks, wat is er tussen u en mij? Wat hebben wij gemeenschappelijk? Mijn uren is nog niet gekomen. Met andere woorden, ik maak zelf wel uit wat ik doe. Zelfs Maria hoeft Jezus niet te vertellen wat hij moet doen. Maar dat heeft ze ook helemaal niet gedaan. Ze heeft alleen gezegd, ze hebben geen wijn meer. En wat gebeurt er dan? Dan zegt Maria, die gaat naar de bedienden toe en die zegt, omnia qui dixerit fobis hec facite. Alles wat hij u zeggen zal, doe dat. Dus met andere woorden, Maria heeft het volste vertrouwen dat hij er wat aan zal doen. Ondanks het feit dat hij gezegd heeft, ik maak zelf wel uit of het mijn tijd is. En dan moet de ceremoniemeester, die schept dan uit de vaten wijn, 6 metreten wijn, niet te zuinig. En die schept er dan uit en dan brengt hij die aan de bruidegom. En dan zegt hij tegen de bruidegom, dit is knettergek. Iedereen zet eerst de beste wijn op. En als iedereen goed gedronken heeft, dan komen de goedkopere flesjes aan de beurt. Maar gij hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Beste wijn. Dat betekent dat Maria een voorbede doet voor mensen die in nood zijn. En dat Jezus naar haar luistert. En dat is volstrekt vanzelfsprekend. Want als God zegt op een gegeven moment, dat volk dat is zo ontzettend hardnekkig. En dat is zo slecht bezig. Ik wil dat volk vernietigen. Dan gaat Mozes naar God toe en zegt Mozes, Heer, schrap mij maar uit uw boek, maar laat dit volk alstublieft leven. zodat de heidenen niet zouden zeggen van wat is dat voor een God die zijn eigen volk laat lopen. Mozes doet dus daar heel nadrukkelijk voorbeden. Ja, zeggen we dan, maar dat zijn levende mensen. Maria was levend hè, toen ze naar Christus ging en Mozes was levend toen hij naar God ging. Dus die voorbeden werd gedaan door levende mensen. Maar als je Maria aanroept, nou die is in de hemel. Dat zeggen natuurlijk ook alle protestanten, dat is overduidelijk. Ja. En mag dat dan wel? Maar er staat nadrukkelijk dat de engelen in de hemel zich verblijden over één zondaar die zich bekeert. Dus er is wel degelijk in de hemel kennis bij de engelen van wat er op de aarde gebeurt. En de heiligen in de hemel zijn niet dood. Christus zegt tegen de Sadduceeën, hij noemt zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is geen God der doden, maar voor hem leven zij allen. En als wij zeggen, wij geloven in de communio sanctorum, in de gemeenschap der heiligen, betekent dat niet alleen maar de mensen die op de aarde zijn, tegen wie we dan zeggen van, jongens, bid voor mij. Want kijk, als je zondag 11 echt consequent leest uit de Heidelbergse catechismus, er staat nadrukkelijk, want van 2-1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Maar in elke protestantse kerk wordt voortdurend voorbeden gedaan voor zieken en voor mensen die in nood zijn en voor mensen die het ellendig hebben. En dan is Jezus toch echt een volkomen zaligmaker. Dus die voorbeden is volstrekt normaal. En wij horen bij elkaar over de dood en door de dood heen. Dominee Bos van Emmeloord, een hele bijzondere man, die zei altijd, en dat heb ik goed in mijn oren geknoopt, als onze doden bij God zijn en God is bij ons, dan zijn ze niet ver van ons vandaan. En dat vind ik een buitengewoon troostvolle uitspraak. En dat betekent dat als wij aan iemand vragen, bid u alsjeblieft voor me, dan is de eerste aan wie we dat vragen, natuurlijk de moeder des Heer. De eerste van wie we weten dat ze naar mensen kijkt en zegt, ach, ze hebben geen wijn meer. Zoals wij ook dikwijls allerlei dingen tekortkomen, gezondheid tekortkomen, of liefde tekortkomen. Of gewoon centen tekort komen. En dan zeggen we tegen Maria, moeder Gods, we hebben geen wijn meer. En dan verwachten we dat ze er wat aan zal doen. En datzelfde geldt voor alle andere heiligen in de hemel.
Dus je moet zeggen van, ik heb niks, dat komt altijd mee.
Hoe bedoel je?
Ik heb niks, ik kom er altijd naar je toe.
Ja, natuurlijk. Zie mijn nood. Hè? Zoals in Heilo, dat heet ook Onze Lieve Vrouw ter Nood, hè, bij de rungsputten. Onze Lieve Vrouw ter Nood. Wat ik tekort kom, dat is mijn nood. Hè? Ze hebben geen... Ik mis allerlei dingen. Hè? Help me alsjeblieft. Dat is volstrekt normaal. En dat is ook een beetje... Kijk, op de berg Tabor, als Christus verheerlijkt wordt, dan verschijnen Mozes en Elia naast hem, die met hem spreken over de uitgang die hij te Jeruzalem volbrengen moest. Dus die twee mannen die allebei hartstikke dood waren, al jaren dood waren, die verschijnen dan en die spreken met hem over wat er hier op aarde nog met hem moet gebeuren. En die troosten hem, die geven hem daar kracht bij. Dus dat is volstrekt normaal. Dat wij de heiligen in de hemel, die met ons één gemeenschap vormen, aanroepen om ons bij te staan. Daarmee ontkennen we helemaal niet dat er maar één middelaar is, Jezus Christus. En daarom zeggen we ook, bid voor ons. We zeggen niet, doe dit, maar we zeggen, bid voor ons. En dat is volstrekt, absoluut normaal. Ik denk dan ook nog aan die wolk van getuigen waar de Hebreeënbrief over spreekt. We zijn hier op aarde bezig en we lopen in de renbaan en er is een wolk van getuigen om ons heen. Van alle heiligen die al dood zijn en die in de hemel zijn. En die zien ons en die moedigen ons aan. Dus dat is... De kerk is één lichaam van Christus. En ik denk ook, valt me ineens te binnen, in Markus 2, hè, daar hebben we het wel eens eerder over gehad, die vier vrienden, weet je wel, die hun vriend naar beneden laten op dat bedje. Hè. En dan staat er, Christus hun geloof ziende, zeide tot hem, zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Hun geloof ziende. Dus niet van die man zelf, maar van die andere kerels die om hem bezorgd waren.
Als ik zo hier in deze wereld kijk, dan is iedereen hier, vooral in Nederland, alleen maar...
Ja, dat is ook onze rottigheid.
In mijn gevoel...
Mijn lieve jongen, dat ben ik hartstikke met je eens. Maar dat is ook waarom in de kerk altijd, voordat de echte eucharistie begint, doen we de voorbeden. Dan bidden we voor dit en voor dat en voor de duvel en zijn hoer zou ik bijna zeggen, dat is natuurlijk niet zo zinvol om voor de duvel te bidden. En zeker niet voor zijn oude moer, maar dan bidden we voor alle mogelijke dingen. Hè? En terecht, hè? Juist op het moment, vlak voor de eucharistie, op het moment dat die ene middelaar in ons midden is. Vlak voor dat moment bidden we voor alle mogelijke gewone noden op deze aarde. En dan bidden we bijvoorbeeld ook om... noem maar wat, vaderlijke wijsheid voor onze aartsbisschop. Die heeft hij wel nodig in deze tijd. Al die rottigheid en toestanden. En dat is onze gemeenschap. En dat is dus precies wat jij zegt. Dat is dus tegen dat afschuwelijke individualisme. Waarbij iedereen zijn eigen persoon is en voor zijn eigen stalletje zorgt. We bidden voor het andere bestaan. We horen bij elkaar. Daarom noemen we elkaar ook broeders en zusters. Ik zeg dat ook altijd met veel plezier in de kerk. Bij het begin van de preek. Broeders en zusters. Kijken ze me altijd een beetje aan. En dan kom ik terug in de sacristie. En dan is daar de koster. En dan zeg ik, ah, broeder Otterhof. En dan zegt hij, ik draag geen toog. En dan zeg ik, nee, dat mankeerde er nog maar aan. Maar we zijn wel broeders. En dan voelt hij zich toch eigenlijk wel een beetje over zijn kop gehaaid. En terecht. En zo bidden we voor elkaar. Dus we, natuurlijk bidden we tot Maria als de eerste, als de aanvoerster zou ik bijna zeggen, van de koningin des hemels. Regina Celi Laetare, alleluia. Dat is zo vanzelfsprekend. Dat is vanzelfsprekend. Cana is eigenlijk zo'n prachtig verhaal. En als we dan zeggen van... hij zegt vrouw. Maar dan kom ik dus terug op Genesis, waar we het over hadden. Van ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat is in het begin van de Bijbel. En als je aan het eind van de Bijbel kijkt, in Openbaring 12, dan staat daar over een vrouw met de zon en sterren onder haar, een krans van sterren om haar heen, de vrouw. Dus dat is niet alleen maar een titel van afwijzing, maar dat is een titel van zeker eerbied, de vrouw. Waarin bovendien nog eens een keer wordt herinnerd aan de scheppingsordinantie, waarbij de vrouw dus wordt aangesteld tot hulpen tegenover hem. Tot hulpen. Vrouwen. Zoals in Duitsland tegen een mevrouw zeggen, gnedigst. Gnedige vrouw. Dat is een hele mooie titel. Ik weet wel dat ik een keer in Duitsland, in Sankt Andreasberg, in een apotheek kwam. En er stond een of ander meisje achter de toonbank. En ik moest dat hebben. En ik zei, Gnädiges Fräulein, bitte seien Sie so lieb. En ze keek me aan met grote ogen, want in Duitsland zegt niemand dat meer. Dat is ontzettend ouderwets. Maar ze voelden zich buitengewoon verfleid. En ik werd voortreffelijk geholpen. Dus dat mag ik best zeggen. Hè? Vrouwen. Kijk, de hemelvaart van Maria. Nou, daar maak ik me helemaal geen zorgen over, eerlijk gezegd, over dat dogma. Want als de Heere God in het Oude Testament de profeet Elia, hè, met lijf en ziel, met kind und kegel, zou ik bijna zeggen, met de hele reuter met teut, lokstok en barrel, zeggen ze in het Engels, hè, als God Elia met lijf en ziel in de hemel opneemt, er kwam een vurige wagen en vurige paarden en die trokken de hemel in. Nou, dan zeker Maria. Dus ik weet al, ik heb eens een keer in Kokenge een gesprek gehad met een stelletje behoorlijk zware, om niet te zeggen zeer zware, ouderlingen van de hervormde kerk in Kokenge. Dat waren mannen en die kenden hun Bijbel hartstikke goed. En toen kregen we een gesprek over de hervormde kerk van Kokenge. Want de hervormde kerk van Kokenge luidt altijd om 12 uur 's middags en om 6 uur 's avonds de klok. Waarom? Dat is gewoon het Angelus. Hè? De oude Angelus-traditie. De Engel des Heer heeft een manier geboodschap en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. En dus ik vertelde met een zekere wellust dat de toren van de hervormde kerk nog een paar keer per dag altijd de heerlijkheid van Maria verkondigt. Dus ik kreeg ongeveer een hartverschuiving. En die kerk van Kokenge, natuurlijk een oude katholieke kerk, het was een buitenplaats van de bisschop van Utrecht oorspronkelijk. En die kerk was gewijd aan de ten hemel opneming van Maria, uit de 14e eeuw. Dus dat vertelde ik ze ook nog, dat wisten ze ook niet. En toen zei ze, dat is toch puur heidendom. En toen zei ik tegen ze van, dat moet u dan nog eens een keer opnieuw zeggen tegen de God die Elia met lijf en ziel in de hemel opgenomen heeft. En toen keken zij mij met ontsteltenis aan en zijn vertrokken door de deur. Wilde verder niet meer met mij praten. Als dat gebeurt, als God Elia opneemt, dan zeker Maria. Schijt toch uit, dat is vanzelfsprekend.